BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Conor Clerks.
Welkom bij BNR Breekt. Vanaf 11:30 praat ik over Daan de Neef, de VVD'er die niet zoveel mensen kende, maar nu wel, want hij heeft zijn Tweede Kamerlidmaatschap opgezegd vanwege het kille asielbeleid van zijn eigen partij. En de vleessector ziet weerstand tegen vlees toenemen en wil met de campagne vleeseters een beter gevoel of een betere smaak geven. In mijn panel vandaag Harmen Krul, fractievoorzitter van CDA Den Helder, en Tom de Nooyer, fractievoorzitter van de lokale partij CVO in Oldebroek. En dat ligt onder de rook van Zwolle, toch?
Zo is het.
Helemaal goed. Welkom allebei.
Goedemorgen.
Morgen.
En we beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat heeft te maken met het vertrouwen in de politiek. Normaal gesproken neemt dat vertrouwen toe als er net een nieuw kabinet zit. Maar deze keer ligt het anders. Politici genieten bij ongeveer de helft van de Nederlanders geen of weinig vertrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Veel mensen denken dat de politici in Den Haag niet het vermogen of niet de wil hebben om grote problemen van dit moment aan te pakken. Iets meer dan de helft van de mensen vertrouwt de boel wel nog, dus de waarheid ligt vast in het midden. Ons breekijzer van vandaag: ik heb nog wel vertrouwen in de politiek. Behoor jij tot die helft die wel vertrouwen heeft in Politiek Den Haag? Bel dan gerust om te vertellen wat je wel goed vindt gaan. Maar ik ben natuurlijk ook hartstikke benieuwd als jij tot de helft behoort die vindt dat ze er in het Haagse heel weinig van kunnen momenteel. Dan wil ik natuurlijk ook wel weten wat er beter kan in jouw ogen. Bel 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wil stemmen? Doe het dan via de stories van @BNR Nieuwsradio op Instagram. En aan het einde van het half uur krijg je een tussenstand van me. Dat moet precies 49% zijn. Anders gaan we even met het college bellen natuurlijk, want dan klopt er iets niet. Ook bij ons is van afstand Menno Hurenkamp, politicoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Menno, welkom.
Hallo, goedemorgen.
Goedemorgen.
Dank je wel dat ik in de show mag.
Ja, hartstikke leuk.
Voor de goede orde, ik ben van de Universiteit voor Humanistiek, maar dat is dus een bijzaak.
Neem me niet kwalijk. Ja. Wat vind je van onze breekijzer vandaag? Hoe zit het met het vertrouwen?
Nou, dat is eigenlijk best wel een zorgelijk rapportje van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het is eigenlijk best wel heftig om te zien dat zoveel mensen chagrijnig zijn over de politiek. Maar je hoeft ook weer niet doorgeleerd te hebben om te snappen waar dat vandaan komt.
Zoals?
Je ziet eigenlijk dat de regering stelt vrij veel beslissingen, doet ze voor zich uit. En als je dan kijkt naar de mensen die de regering wel vertrouwen, zijn dat alleen de mensen die op die regeringspartijen gestemd hebben. En dan doet de regering dus eigenlijk precies niet wat ze zou moeten doen, namelijk heel Nederland het gevoel geven dat ze er voor hun zitten. Dus de club
is weinig verbinding.
Ja, die slaagt er niet in om de mensen door wie ze niet gekozen zijn het gevoel te geven dat ze toch ook iets voor hen doen. Ze slagen er alleen maar in om de mensen die op hen gestemd hebben het gevoel te geven dat ze iets voor hen doen. En de rest denkt, ja, die club in Den Haag zit er niet voor ons. En dat is best wel zorgelijk natuurlijk.
Ja. Tom, jullie zijn eigenlijk, Tom en Harmen, allebei zelf politicus. Dus ja, ik ga ervan uit dat jullie nog wel enigszins vertrouwen hebben in het politieke systeem in Nederland. Klopt dat?
Tegendeels waar. Hoe lang ik er in de politiek rondloop en het ook zelf daar mijn invloed op probeer uit te oefenen, hoe minder vertrouwen ik krijg en hoe cynischer ik word. En ik ben daar dus niet de enige in. Vooral ook als ik kijk naar Den Haag, dan zijn veel mensen ontevreden. En ik snap dat heel goed. Als je kijkt naar alle grote onderwerpen die gespeeld hebben de afgelopen tijd. Kijk naar stikstof. Mm-hmm. VVD op het congres neemt een motie aan. Vervolgens wordt die motie in de Tweede Kamer exact hetzelfde ingediend. VVD-fractie stemt tegen. Weten we dat nog met die aangenomen motie op het VVD-congres even later? Hoekstra zegt 2030 is niet heilig. Er wordt een motie ingediend in de Tweede Kamer om uit te spreken en de regering op te roepen om 2030 niet heilig te verklaren. CDA-fractie stemt gewoon tegen. Daar krijgen mensen dus geen vertrouwen van. Maar ook als we iets langer terugkijken, en we kijken bijvoorbeeld hoe Omtzigt binnen het CDA is behandeld op het moment dat je een criticaster bent op de regering, op het regeringsbeleid, dan word je dat niet in dank afgenomen. Kijk later naar als het onderzoek één ding aanhaalt, dan is het ook dat politici eerlijk moeten zijn. Kijk naar hoe Rutte zich heeft opgesteld. En ook valt wel wat te zeggen over Kajsa Ollongren. Met het functie elders verhaal van Omtzigt. Dat er toch niks over gezegd was en dat het niet bij Rutte vandaan kwam. Later bleek, het kwam wel bij Rutte vandaan. Dus het is niet de eerste keer dat er gelogen wordt. Het is niet de eerste keer dat politici niet eerlijk zijn. En ik snap dat mensen dat Den Haag aanrekenen. Dat zou ook niet moeten kunnen. En ik snap ook dat het vertrouwen dan enorm wegzakt.
Harmen, hoe sta je erin?
Nou, kijk, ik ik benader dat gewoon wat anders. Ook ik zie een bepaalde vorm van, en je mag het best betonrot noemen in het democratisch bestel. Maar ik vind, als je op geen enkele manier bijdraagt aan de oplossing, het wel heel makkelijk om te wijzen naar de zogenaamde probleemmakers. De politiek is meer dan alleen het kabinet. De politiek is het samenstel tussen het parlement en het kabinet. En als je dan ziet hoe het democratisch bestel uitgehold is de afgelopen jaren, dan vind ik daar ook een grote oorzaak van het probleem. Er worden hier weer moties aangehaald. Het feit dat wij in Nederland alleen maar ongeveer 4000 moties per jaar indienen, waar ze dat in Duitsland ongeveer 400 doen, en dat het hier alleen maar draait om de foto's met de rode en de groene bolletjes. Kijk eens, ik heb weer een motie ingediend en het is weer verworpen. Ook dat is een groot onderdeel van het probleem. En diezelfde Pieter Omtzigt, diezelfde Pieter Omtzigt schreef in 2020 al een position paper over de rol van de Tweede Kamer In het uitvoeren van zijn controlerende taken en het structureel falen van die Tweede Kamer in het goed controleren van wetten en de uitvoering. En ik vind het te makkelijk om dan meteen weer te wijzen naar, zie je wel, de VVD heeft de motie niet gesteund die ze op het congres wel zouden steunen.
Tom.
Dat is te makkelijk.
Nou, dat vind ik niet, want je haalt namelijk twee hele verschillende dingen aan. Volgens mij wat ik zeg is dat politici vervolgens eerst hele stevige uitspraken doen, zoals, neem nou recent die uitspraak van Hoekstra, 2030 is niet heilig. De Tweede Kamerfractie van het CDA verdedigt dat eerst in hun eigen termijn, maar stemt vervolgens tegen die motie. En wat is dan jouw verweer? Ja, maar er worden te veel moties ingediend. Maar dat is geen argument waarom het CDA destijds tegenstemde. Dat vinden mensen ongeloofwaardig. Als je het andere punt wil maken, dat er minder moties moeten worden ingediend, dat we meer moeten focussen op beleid en wetten, wat Omtzigt inderdaad terecht heeft aangekaart, ben ik het daar volstrekt voor de volle 100% mee eens. Er worden veel te veel moties ingediend. Het is soms niet meer bij te houden, maar dat is wat anders dan dat fracties zich ongeloofwaardig maken door eerst, of politieke leiders, door eerst stevige uitspraken te doen en vervolgens een beetje half terug te krabbelen. Nee, we staan ook achter het regeerakkoord. Niemand weet nog hoe we die uitspraken van Hoekstra moeten uitleggen. En daar wordt gewoon niet naar gehandeld. En ik vind dat het dan heel begrijpelijk is dat mensen zeggen, ja, maar hallo, dit vertrouw ik niet meer, wat die politie in Den Haag roepen, dat zal wel. Het is volstrekt ongeloofwaardig.
Nee, kijk, dan heeft Tom niet goed geluisterd.
Zou ik er iets aan toe mogen voegen?
Ja, zeker, Menno, kom maar door.
Kijk, ik denk dat wat je eigenlijk ziet gebeuren, en volgens mij is de rol van Wopke Hoekstra hier wel heel illustratief. Het CDA was natuurlijk ooit een hele grote partij, grote volkspartij, de grootste partij van Nederland. We run this country, zeiden de CDA'ers altijd trots. En het CDA heeft eigenlijk 30 jaar lang nagelaten om verantwoordelijkheid te nemen voor een van de grote kwesties waar we nu mee zitten. Het CDA heeft 30 jaar lang tegen de boeren gezegd, ga maar lekker door jongens, doe maar gewoon wat je wil. We leggen er nog wat subsidie bij, bouw maar een stal erbij, doe er nog maar wat extra mest op. We kijken gewoon weg bij het probleem. En anders dan de Partij van de Arbeid die in 1982 bij het akkoord van Wassenaar en 1991 bij de WAO-crisis verantwoordelijkheid nam richting de eigen achterban en zei luidjes, het moet anders, we moeten het bijstellen. Heeft het CDA nooit tegen de eigen achterban gezegd, het kan niet wat we met de landbouw doen. En daar is Wopke Hoekstra nu de prijs voor aan het betalen. Dus zeg maar een beetje het gekibbel wat we nu nog meemaken, dat is het stervend gereutel van een volkspartij die ten onder aan het gaan is. En dat is ook meteen uiteindelijk de kwestie die hier opspeelt. Dat er natuurlijk niet meer 3 of 4 herkenbare partijen zijn die in de Tweede Kamer opereren, maar allemaal typjes die heel graag ook even in beeld willen, hun mediamomentje willen hebben, namens Jan en Alleman het woord voeren, of alleen namens zichzelf, dat weet je niet helemaal zeker. En het ingewikkelde daarvan is dat kiezers vinden dat ook wel weer fijn, want ze vinden het heerlijk dat er heel veel partijtjes zijn. Maar tegelijkertijd levert het natuurlijk een ontzettend lelijk beeld op van allerlei types die de hele tijd kibbelen over niks. En een regering die amper nog tot besluiten komt. Dus in plaats van dat we ons blind staren op wat het CDA nu onderling uitvecht over de mest, moeten we gewoon zien dat dat staat voor een tamelijk grote en onomkeerbare verandering van de samenleving. En we hebben het einde is er nog helemaal niet in zicht. Het zal echt niet helpen om meer of minder moties in de Tweede Kamer in te gaan dienen. Dat is geen enkele oplossing voor het politieke probleem. Kijk,
gaan we zo verder praten, Menno. Ja. Ik wil eerst eventjes naar de eerste beller. En dat is Luc. Luc, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat is jouw mening over onze breekijzer? Heb jij nog vertrouwen in de politiek?
Nou, ik ben ondernemer in Rotterdam, dus dat is even voor mijn achtergrond. Nee, ik heb geen vertrouwen, maar ik heb wel een idee hoe ze wat aan het vertrouwen kunnen doen.
Nou, dat wil ik heel graag horen.
En dat is een wat positievere benadering dan alleen maar roepen dat het een zootje is. Kijk, wat mij opvalt in wetten die mij betreffen, die mij raken, en overigens ook wetten die andere mensen raken, is dat de wetgeving buitengewoon onzorgvuldig en slecht voorbereid wordt opgebouwd. Dus wetten zijn gebaseerd op zand. Denk aan bijvoorbeeld waar we de laatste tijd heel veel over hebben, over de stikstofwet. Er wordt eerst wat geroepen, daarna gaan de mensen die erbij betrokken zijn op hun achterste benen staan en dan wordt er met achteruit gewerkt om het weer een beetje op orde te krijgen. Dus ik pleit voor veel zorgvuldige voorbereiding, dieper nadenken, consequenties onderzoeken en niet wetten achter elkaar stenselen, maar rustig nadenken, luisteren naar de Raad van State die over het algemeen hele goede dingen zegt en betere wetgeving maken.
Dankjewel, Luc. Ik vind het een hele constructieve bijdrage. Ga ik meteen voorleggen aan Menno. Wat vind je ervan?
Nee, dat helpt natuurlijk absoluut. Kijk, dat is natuurlijk absoluut een deel van het probleem. Kijk, de wetgeving. Er komt natuurlijk net iets te weinig wetgeving tot stand nu. Doordat we te lang bezig zijn met een gascrisis, te lang bezig zijn met de afwikkeling van die toeslagenaffaire. Dus er zijn kwesties die gewoon veel te lang nu spelen. En daar leidt absoluut de kwaliteit van de wetgeving onder. Dat is echt wel een deel van het probleem. Tegelijkertijd, en dat is nog wel even een belangrijk punt om te maken, dat in de studie staat waar we het net over hadden, althans dat de aanleiding is voor dit gesprek. Ja. Mensen hebben nog best wel heel veel vertrouwen in de democratie. Het is echt alleen maar, het zijn de politieke partijen waar ze zich over opwinden. Dat moeten we niet vergeten. Dat het de politici zijn die zeg maar de lelijkheidswedstrijd winnen. Maar dat het systeem, dus het democratisch stelsel, dat ze daarvan eigenlijk in heel grote getalen zeggen van nou, daar houden we eigenlijk wel van. Dat vinden we eigenlijk wel mooi.
Ja, dat is een duidelijke dus splitsing. Josje den Ridder, onderzoeker bij het SCP, die was vanmorgen te gast bij ons in de ochtendspits. En zij stipte 3 klachten aan die ze hoorden.
De eerste klacht is dat de politiek niet eerlijk is.
Daar voegde ze aan toe.
De tweede is dat ze niet daadkrachtig zijn. Dus ze beloven heel veel, maar ze maken het eigenlijk niet waar.
En de laatste klacht.
En de derde, misschien is dat wel de meest gehoorde klacht, is dat de politiek niet luistert. Dus ze luisteren niet naar wat mensen vinden. Of ze weten niet wat er speelt, omdat er een hele grote afstand is tussen de politiek en de samenleving, denken mensen. En omdat ze niet luisteren en niet weten wat er speelt, maken ze ook de verkeerde beslissingen.
Dus niet eerlijk, ze beloven te veel en ze maken de verkeerde beslissingen. Menno, welke van die 3 denk jij dat het belangrijkste is? Of hangen ze allemaal samen?
Nou, ik denk dat het lastig is om ze helemaal uit elkaar te trekken. Maar het is echt belangrijk om te zien dat in die cijfers van Josje de Ridder, dat je ziet dat de regering alleen gesteund wordt door de mensen die op de regering gestemd hebben. Dat de regering dus te weinig zijn best doet om iets te doen voor de mensen die niet op hen gestemd hebben. En het andere wat je moet zien is dat ook de oppositie eigenlijk helemaal niet representatief is voor wat er in Nederland speelt. Want dat een flink. Dus de rumoerige oppositie, de populistische oppositie. Ja, 21, de PVV, hoe heet het, de Club van Baudet. Dat die extreme standpunten. De Club van Baudet, hoe heette ze?
FVD.
Forum. Hun standpunten heel veel extremer zijn dan wat de Nederlanders vinden. Dat alle Nederlanders, bijna alle Nederlanders, eigenlijk wel voor de Europese Unie zijn. De meeste Nederlanders helemaal niet zo moeite hebben met migratie, omdat ze ook wel snappen dat ze dat zelf ook zouden doen in die positie. En dat we dus ook wel in Nederland heel druk bezig zijn met de opvattingen van een stelletje tamelijk geradicaliseerde types, die gewoon helemaal niet staan voor wat de rest van het land denkt. Maar die journalistiek vindt het natuurlijk prachtig. Oh, wat dan is er weer gedoe. Want Wilders vindt wat, Baudet vindt wat. En dan rent iedereen daar als een gek achteraan. Maar als je naar die data van het SCP kijkt, dan zie je dat ze eigenlijk staan, dat zeg maar de mensen die niet stemmen, de niet-stemmers, zoals dat heet, of de mensen die dus al afgehaakt zijn, die zijn veel gematigder in hun opvattingen dan de lui die hen zeggen te vertegenwoordigen. Dan de lui die zeggen op te komen voor de verwaarloosde Nederlander.
BNR breekt. Conor Clerks.
Je luistert naar BNR Breekt. En vandaag in mijn panel Tom de Nooier van de lokale partij CVO in Oldebroek en Harmen Krul van het CDA in Den Helder. Ook bij me is Menno Hurekamp, politicoloog, verbonden aan de Universiteit van Humanistiek. En we praten over het breekijzer. Ik heb nog wel vertrouwen in de politiek. Wil je reageren? Bel dan 020-468-4x0 of stem in de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Tom, ik zag dat jij heel graag wilde reageren op Menno.
Nou, ik vond het verhaal van Menno een beetje met dédain richting de oppositie, waarbij iedereen over één kam werd gescheerd. En dat zouden toch een stelletje populisten zijn die ver van de werkelijkheid af zijn. Want er waren nog veel mensen die toch ook vertrouwen hadden in de politiek. En ik heb ook gehoord, wat toch eigenlijk vrijwel iedereen is voor de Europese Unie. Oh ja, waarom is het dan zo dat er zo weinig mensen nog altijd gaan stemmen voor de EP-verkiezingen? Waarom is het dan zo dat Nederland in 2005 heeft gestemd in een referendum tegen de Europese grondwet? Waarom is het dan zo dat Nederland toch een anti-EU-signaal min of meer heeft afgegeven bij het Oekraïne-referendum van 2016? En ik vind ook, als je kijkt naar de peilingen, dan zie je dat er alle coalitiepartijen op dit moment volgens mij op 33 zetels staan. En ik vind dan mensen die kritiek hebben, die zeggen, maar ho eens even, als het bijvoorbeeld, ik heb stikstof al aangehaald, als het gaat om het stikstofbeleid, moet er een hoop anders. En dat wordt weggezet als een stel populisten. Neem bijvoorbeeld BBB, die gewoon voorstellen doen om het beleid bij te sturen. Dat is nog anders dan bijvoorbeeld die club van Baudet. Ik vraag me af of dat dédain was om die naam Forum voor Democratie niet te willen uitspreken.
Kwam niet op de naam.
Oké, okay, nou dan
Oké,
duidelijk. Dan is dat het dus niet. Maar dan, kijk, bij Forum zit, je kunt ervan vinden van de stijl wat je wil, maar er zitten gewoon heel veel mensen die gewoon zijn afgehaakt bij de politiek. Dat is toch wel een signaal dat de politieke partijen, de bestuurspartijen, die toch moeten proberen om het gehele spectrum te vertegenwoordigen, toch in een bepaald opzicht ook hebben gefaald. En dat hoor ik nog te weinig terug in die analyse. Ik vind dat de oppositie goed werk doet.
Menno.
Tom, ik snap je punt.
Mooi zo.
En ik heb niet met dédain willen spreken. Ik heb wel over gewoon de getallen uit het rapport waar we nu over spreken willen noemen. En daaruit kun je afleiden dat de opvattingen over de Europese Unie, zoals die vertegenwoordigd worden door de uiterst rechtse oppositie, en ik druk me nu zo neutraal mogelijk uit, dat die veel extremer zijn dan de opvattingen van de niet-stemmers. En dat de opvattingen van de niet-stemmers, waar het gaat om de Europese Unie, tamelijk dicht liggen bij de rest van de partijen. Dus bij de gemiddelde opvattingen. En dat we dus, waar het gaat om internationale vragen, of de plek van Nederland in de wereld, of het nou gaat om Nederland en zijn boeren, of Nederland en de asielzoekers, dat we daar toch wel heel erg bezig zijn met extreme opvattingen, terwijl het gros van de Nederlanders daar relatief gematigd over denkt, of althans veel gematigder dan we denken als je de media volgt of als je het publieke debat volgt. Dan is het soms alsof we totaal gepolariseerd en geradicaliseerd zijn. En als je dan kijkt naar wat de meeste mensen denken, dan zijn dat eigenlijk tamelijk genuanceerde, beschaafde, terughoudende opvattingen. En niet dat extreme, niet dat harde, niet dat knetterende. En ik denk dat dat een deel van het probleem is. Dat het soms extreem knettert, waar het gaat om publieke kwesties rondom internationale vragen. En dat dat net niet helemaal representatief is voor wat er, hoe er in het land gedacht wordt. En dat is het punt dat ik heb willen maken, Tom. En,
mag ik één voorbeeldje in één zin geven?
Excuus als er dédain en mijn stem te horen was, want dat was niet mijn bedoeling. Het is een heel serieus punt.
Oké, misschien over de Europese Unie zou je kunnen zeggen dat Nederlanders wel gemaakt zijn, maar laat ik één voorbeeldje geven in één zin. Als we het hebben, ik weet niet of je dat gezien hebt, het debat bij Jinek tussen Jesse Klaver en Joost Eerdmans. Kunnen beide al best wel zetels in de peilingen rekenen. En bij Maurice de Hond blijkt ook dat heel veel mensen in Nederland voor een asielstop zijn. Maar de andere helft in Nederland, die is misschien juist wel voor nog meer opvang. En je zag echt aan het einde, ik concludeerde even Jinek ook, het zijn twee politici die wel inhoudelijk hun verhaal brengen, maar die zijn diametraal tegenover elkaar. En ik denk ook in de samenleving dat zo'n vraagstuk wel echt verdeeld ligt, in plaats van dat het allemaal dicht bij elkaar ligt en de opvattingen gematigd zijn. Ik denk soms dat er ook echt verschillende afslagen genomen kunnen worden. En daarom ben ik juist blij dat de politiek het hele spectrum wil bedienen en dat er zoveel ook meerdere partijen zijn en ook die in de oppositie die een ander geluid vertegenwoordigen.
Menno, je had het net over de mate van vertrouwen, dat polarisatie daar misschien niet aan bijdraagt. Wat draagt er wel aan bij? Wat kun je nu als politiek Den Haag om te zorgen dat het vertrouwen opgekrikt wordt? Want 49% of 51% dat er nog vertrouwen in heeft, dat zijn niet echt hele fraaie rapportcijfers, denk ik.
Nou ja, kijk, de shortcut is natuurlijk dat het ligt bij de regering. Die kan natuurlijk het meeste doen. Die moeten gewoon op relatief korte... En dat proberen ze nu natuurlijk ook met koopwaardreparaties en dat soort dingen. Ja. Maar die moeten aan anderen dan aan hun eigen achterban laten weten... van wij werken ook voor jullie. Dat ligt het meest voor de hand. En het tweede, kijk, ik denk polarisatie is helemaal niet verkeerd. Het is juist hartstikke goed om meningsverschillen te hebben. Radicalisering is wel problematisch. En ik denk dat er voor een deel sprake is van radicalisering. En dat is het punt dat ik probeerde te maken, waar het gaat om die internationale vragen. Daar is niet per se sprake van polarisatie, maar je ziet dat een deel van de standpunten er steeds radicaler wordt uitgedragen. En ik denk, eerlijk gezegd, dat dat ook maakt dat een flink deel van de mensen het gewoon niet meer ziet zitten. Omdat er is wel heel veel herrie dan en heel veel bereidheid om niet meer naar elkaar te luisteren en weglopen en dreigen en met deuren gooien. En op de een of andere manier claimen dat het water je aan de lippen staat. En dat komt, dat zie je nu op dit moment zowel zeg maar van uit de landbouwhoek als in dat migratiedebat. Waar gaat het ook wel zo hard? En dat is gewoon net niet meer, dat is niet meer polarisatie. Maar dat is voor een deel, is dat gewoon echt radicalisering. En als we niet dat noemen voor wat het is, namelijk radicalisering, dan moet je niet verbaasd zijn dat mensen daar dat ook lelijk vinden. Dat is iets anders dan wat de regering doet, hè? Maar dus het zit voor een deel ook echt bij de oppositie.
Nou, we gaan nog even een rondje bellers doen. Kom zo bij jullie terug, heren. We beginnen bij Jeroen. Jeroen, goedemorgen.
Hi, goedemorgen, Connor.
Wat is jouw mening over ons spreekijzer?
Nou, ik ben het eens. Ik heb slechts één advies. Werk samen aan de beste oplossingen. Want we hebben nogal wat crisissen. En ik zal er een paar noemen voor jullie. De financiële crisis, de woningcrisis, de toeslagcrisis, de Oekraïne-crisis, de coronacrisis, de griepcrisis, de inflatiecrisis, de klimaatcrisis, de plasticcrisis, de vluchtelingencrisis, de verkeerscrisis.
Heb je ze opgeschreven, Jeroen, of doe je dit uit je hoofd?
Ja, ik heb ze opgeschreven. De zorgcrisis, de zeestijgingcrisis en de biodiversiteitscrisis.
Ja, werk aan de winkel, zeg jij. Dus
werk samen, maar ik ben het eens met de stelling, ze doen hun best, maar het kan altijd beter. Werk samen aan de beste oplossingen.
Dankjewel voor het bellen, Jeroen, en een fijne dag.
Hoi.
Harmen, Harmen, jij wilde wat zeggen, geloof ik.
Nou, nee, ik zit met verbazing en interesse de discussie te volgen. En ook het om de hete brei heen draaien. Well, misschien is het niet helemaal constructief wat de oppositie doet. Het is toch gewoon staatsgevaarlijke drek wat zo'n club als Forum voor Democratie uit. Het oproepen tot militant verzet. En dan hoor ik Tom hier zeggen, het is belangrijk dat het hele spectrum vertegenwoordigd is. Het is gewoon gevaarlijk en dat moeten we niet normaliseren. Niet goed voor de democratie, zulke rare radicaliserende partijen. En als we dat niet met tegen elkaar kunnen zeggen, als we daar dan een soort van deken overheen moeten leggen van het is ook allemaal maar een geluid en dat moet tegenwoordigd worden, dan heb je een vertrekpunt. Ik denk niet dat je er dan uit gaat komen met elkaar in zo'n discussie.
Tom?
Nou, het ging mij erom dat ik aangeef dat was mijn boodschap, dat het feit dat er nog heel wat aan mensen op Forum voor Democratie stemmen, dat het een signaal is dat heel veel mensen zijn afgehaakt. Dat is het punt wat ik wilde maken. Los dat je het inhoudelijk kunt hebben over wat Forum voor Democratie allemaal brengt en wat je daarvan vindt, maar laten we dat bewaren voor een andere keer. Het ging mij erom, als je het hebt over vertrouwen in de politiek. En hoe komt het dan, want ik hoorde net weer van Menno, maar de oppositie die is aan het radicaliseren. Nou, dat betekent gewoon, als je dat over de hele oppositie zo ongeveer zegt, en er kwamen best wel een aantal mensen voorbij in zijn opsomming. Dat zijn gewoon dat een persoon in toenemende mate opvattingen ontwikkelt die gespannen staan of op gespannen voet staan met de democratische rechtsorde. Nou, als je dat de oppositie al gaat toedichten, lijkt me niet goed. En ook als je het hebt, hoe komt dat nou? Nou, ik vind het niet gek op het moment dat mensen op een gegeven moment boos worden. Als je bijvoorbeeld jarenlang PVV hebt gestemd, sinds Wilders voor zichzelf is begonnen naar de VVD. En na 2010 is er continu geconcludeerd van nee, we willen niet meer met de PVV in de regering zitten. Dat je dan op een gegeven moment afhaakt bij de politiek omdat je je niet vertegenwoordigd voelt. Omdat je stelselmatig sowieso al aan de kant wordt gezet. Ja, dat snap ik best wel. Dus dat vind ik niet zo raar.
Mag ik daarop antwoorden?
Zeker, meneer.
Want kijk, Tom, ik snap je punt echt wel, maar Wilders heeft vrij consequent elke verantwoordelijkheid natuurlijk van zich afgespeeld. Wilders heeft ook vrij consequent de belangen van de laagste inkomens Daar veegt hij zijn kont mee af, spijt me voor de lelijke beeldspraak. Maar daar heeft hij, als je zijn stemgedrag bekijkt, zie je dat hij zich nooit druk maakt om mensen in de bijstand of om mensen met een minimuminkomen. Daar stemt hij gewoon met de VVD mee.
Maar dit is een inhoudelijk punt waar we over kunnen twisten. En maar daar gaat het mij niet om. Want dit zijn allemaal inhoudelijke beleidskwesties.
Laat mij nou heel even uitpraten.
Nee. Tom, één seconde. Laat me dit punt dan toch maar even maken. Het gedrag van de oppositiepartijen die ik net benoemde, en ik denk dat ik dat dus met Harmen deel, is radicaler dan de opvattingen van de niet-stemmers. En dit kun je uit het SCP-rapportje waar we hier over praten afleiden. Het gaat erom dat de mensen die je hoort namens, zogenaamd namens Nederland, spreken niet namens Nederland, die spreken namens zichzelf. En de claim dat er dus namens afgehaakt Nederland, namens de niet-stemmers, namens de verwaarloosden gesproken wordt, is niet waar te maken. En het gaat erom dat er af en toe gezegd moet worden, luidjes, over wie hebben jullie het eigenlijk precies? Want als we gewoon naar de kiezersonderzoeken kijken, dan denken Nederlanders er anders over. En op de een of andere manier ontbreekt het aan rust, of aan lef, of aan fatsoen, om die kwestie uit te vechten.
Harmen, heel kort nog.
Ja, ik wil dan één voorbeeld geven. We hadden een beller die terecht zei, wetgeving is slecht. De kwaliteit van wetgeving neemt af. En dat klopt, wetgeving wordt steeds complexer. En de uitvoering van wetgeving wordt ook steeds slechter. En dan heeft de Tweede Kamer daar een instrument voor. Die kunnen een artikelgewijze behandeling van een wet doen. Dan moeten ze elk artikel apart behandelen. En dat is ongelooflijk langzaam en ongelooflijk saai. En dat willen we niet. En waarom willen we dat niet? Omdat het niet sexy is en je kan dan niet mensen shockeren. We willen liever een spoeddebat over een krantenkop of een spoeddebat over een uitspraak van politici X. Omdat dat choqueert en dat is het politieke verdienmodel van vandaag. En natuurlijk is dat wat de oppositie op dit moment omarmt. Dus ik vind het echt te makkelijk.
Het is alleen de oppositie. Ik had het net over Hoekstra. Daar begon ik dit mee. Volgens mij is Hoekstra juist het beste voorbeeld van iemand die een uitspraak doet om dus, dat zei Menno ook, om dus een bepaalde achterban nog een beetje op te wekken dat hij weer op het CDA gaat zijn. Maar overigens niemand trapt erin. Vervolgens gaat het CDA in de Kamer dat verdedigen en stemmen ze tegen die motie en denkt de boer aan het einde van de dag, wat heeft die uitspraak van Hoekstra me nou opgeleverd? Tom. Dus het is niet alleen de oppositie, dat wil ik je echt bestrijden. Je doet het volledige spectrum aan mee. En misschien is het CDA misschien wel het beste voorbeeld.
Tom, je hebt gelijk dat de politiek op dit moment veel te veel denkt in krantenkoppen. En dat krantenkoppen ook de orde van de dag van de Tweede Kamer bepalen.
Ik helemaal mee eens, maar dat zien we dus in de zien we overal in de politiek.
De katalysator zit natuurlijk in die oppositie.
Vraag ik me af.
Ja, nou, denk ik echt niet.
Doet echt elke partij mee. Het is te makkelijk om dat aan de oppositie af te schuiven. Want ik eigenlijk het hele half uur hoor vanuit Menno ook. Ik vind dat niet terecht. Ik denk dat die bestuurspartijen zich. Want we kijken nu telkens naar de oppositie. Heeft dit en dat gedaan. En daardoor haken mensen af. Maar het zijn toch die bestuurspartijen. Die grote CDA en PvdA en VVD.
Die verantwoordelijkheid nemen.
Die aan vertrouwen hebben verloren. Die moeten bij zichzelf te raden gaan.
Tot zover jongens voor dit onderwerp. Dank Menno Hurekamp, politicoloog verbonden aan de Universiteit van Humanistiek. Dan hebben we natuurlijk nog de tussenstand van de peiling op Instagram. Je kan nog de hele dag stemmen, maar momenteel is maar 22% het eens met onze stelling. Je zag hem een beetje aankomen, hè? 78% is het oneens met de conclusies van de SCP. Zometeen bespreken we het opstappen van Daan de Neef, die zijn VVD-familie verlaat vanwege het kille asielbeleid. En studenten, zij vinden dat zij ook in aanmerking komen voor een energietoeslag. Dat allemaal zo bij BNR Breekt.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Conor Clerks.
En in mijn panel vandaag Harmen Krul, fractievoorzitter van CDA Den Helder, en Tom de Nooyer, raadslid van lokale partij CVO in Oldebroek. En we gaan praten over het nieuws van de dag.
Schenk mij de kalmte om te accepteren wat ik niet kan veranderen. De moed om te veranderen wat ik kan veranderen. En de wijsheid om het verschil te weten.
Zo begon de carrière van Daan de Neef als Tweede Kamerlid vorig jaar april. Maar gisteren stapte hij uit de VVD. Hij is het niet eens met het asielbeleid van het kabinet. En de ijskoude reactie binnen de VVD op de situatie in Ter Apel en, zoals hij zelf zegt, de ontbrekende compassie daarover waren voor hem de druppel. Ook vertrekt hij uit de Tweede Kamer. Dat heeft hij gisteren allemaal via Twitter laten weten. Tom, jij hebt geloof ik in het verleden ook wel eens gebroken met een partij, jouw toenmalige partij, het SGP.
Nou, daar ben ik nog steeds lid van.
Daar ben je nog steeds lid van.
Ik ben toen wel een keer uit de ik heb wel mijn zetel ook teruggegeven. Dus toen zat ik even niet meer in de gemeenteraad. Maar ja, ik ben nooit echt expliciet gebroken met de partij. Ik ben nog steeds lid. Ik zou landelijk ook nog steeds stemmen. Dus in die zin is daar niet zoveel veranderd. Alleen lokaal zit ik nu in een fractie buiten verband, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Maar als we het hebben over Daan de Neef, vind ik het wel opvallend. Want het lijkt mij eerlijk gezegd nog niet eens zozeer dat hij refereert naar beleid wat anders zou moeten, maar meer dat hij een soort van signaal van compassie, of dat, dat de VVD het erg vindt hoe het nu gaat, bijvoorbeeld in Ter Apel, dat hij dat miste. Kan ik me wel iets bij voorstellen. Het is natuurlijk ook ontzettend schrijnend wat daar gebeurt, maar dan denk ik van, waarom geef je dan je zetel terug en maak je niet zelf een statement dat je dat heel erg vindt en dat de VVD zich er moet inzetten om dat op te lossen. En ik vraag me af of het teruggeven van die zetel help aan verandering. Misschien had hij nog beter kunnen blijven. Maar dat vind ik lastig om te beoordelen. Dat zal hij zelf waarschijnlijk wel beter weten. Maar ik vond het ook wel een bijzonder statement. Als ik er nog één ding over mag zeggen. Meestal maken Kamerleden er een heel lang verhaal van. Een uitgebreide uiteenzetting. Het was nu van, om maar meteen met de deur in huis te vallen, ik stop ermee. En dan stonden nog een paar regels. En dan was het bedankt voor de mooie tijd zo ongeveer. En groeten Daan.
Nou, ja, met die,
kort briefje. Kort
met, zeker die opening heeft iets van een soort van werkmail of de groepsapp voor een veilige straat of zo. Ja. Armin, wat vind jij ervan dat hij eruit stapt?
Ja, ik ben het wel. Ik was even bang dat Tom ging zeggen, dan had hij zijn zetel lekker mee moeten nemen. Maar dan hadden we bij het eerste deel van het programma uitgekomen. Maar ik ben het wel met Tom eens. Ik denk als jij het gedachtegoed van de VVD omschrijft, maar je vindt dat de reactie op dit, wat er nu gebeurt, te kil is, ja, ga dan die verandering. Volgens mij hoorden we het in het fragment net, dat hij de moed nodig heeft om te veranderen wat hij kan veranderen.
Ja.
Probeer zo'n verandering dan van binnenuit te organiseren. Maar blijkbaar ziet hij daar te weinig middelen voor. En geeft hij daarom zijn zetel terug. Ik vond het een opvallende ontwikkeling.
Ja, wat zegt het over de VVD, dat hij die ruimte dus blijkbaar niet voelt?
Ja, ik zou bijna zeggen, kijk naar de afgelopen 12 jaar... hoe de VVD zich opstelt in het asiel, in de asieldiscussie. En dan is het geen verrassing, zou ik bijna zeggen.
Nee, zeker niet. Er is eigenlijk heel weinig veranderd aan het standpunt van de VVD, toch?
Ja, dus in die zin heeft ook Daan de Neef, sterker nog, hij heeft niet alleen het verkiezingsprogramma omarmd, hij heeft er zelfs aan meegeschreven.
Ja.
Dus in die zin is het best een opvallende stap, vind ik.
Een beetje boter op zijn hoofd?
Nou, ik wil niet zeggen boter op zijn hoofd, want uiteindelijk iemand die dicht bij zichzelf blijft en dus zegt, ik kan niet verder, dat vind ik wel moedig. Maar ik vind het een opvallende keuze.
Maar dan komen we dus inderdaad weer terug wat je zei over het verkiezingsprogramma, wat ik daarvoor zei. Van, volgens mij gaat het niet zozeer om het beleid wat hij anders zou willen, maar om de uitspraken. Dat een keer een Hermans had gezegd van, ik vind het vreselijk om te zien, het doet me echt wat en we moeten compassie tonen omdat we zorgen dat dit niet meer kan gebeuren. Als dat iets wat ze had gezegd, was dat volgens mij veel meer tegemoet gekomen aan Daan de Neef. Want als we het gaan hebben inderdaad niet over de uitspraken waar volgens mij Daan de Neef naar refereert, van dat hij dat meer had willen zien, maar naar beleid, dan is het volgens mij zo dat de VVD zich veel rechtser positioneert in de Kamer, met een Ruben Brekelmans, daarvoor een Bente Bekker. Maar dat het beleid nou juist ontzettend links is. Al 12 jaar wordt er ontzettend weinig gedaan aan de instroom. Er zijn al die beperkende maatregelen voor die instroom zijn eigenlijk nooit er doorheen gekomen. En is het alleen maar vanuit de Kamer gekomen. En is het kabinet, waar de VVD al 12 jaar of 10 of 12 jaar een bewindspersoon levert op migratie, heeft eigenlijk altijd een linkse agenda uitgevoerd. Ben ik van mening. Dus het beleid is juist niet rechts genoeg als je kijkt naar hoe de VVD zich positioneert. Vandaar ook dat de achterban zich nu ontzettend roert en dat er pas 2 dagen geleden een bijeenkomst was van VVD-leden over asiel, waarbij er gewoon heel veel leden zeggen, er moet een asielstop komen. Gebeurt niet. Dus je
kan
ziet
ook
dat
niet natuurlijk. Hè?
Nou, daar ben
de EU uit.
Ben ik het absoluut niet mee eens. Je kunt gewoon het verdrag opzeggen of aanpassen.
dat is niet zomaar gedaan.
Ja, dat denk ik wel. Dat is een politieke keuze. Dat blijf ik bestrijden.
Beste collega's, om uit de deur in huis te vallen, hebben we een asielstop.
Ja, ik ben daar hartstikke voor. Ik denk dat we ons niet eeuwig moeten verschuilen achter dat verdrag en dat we dat ook gewoon kunnen aanpassen. Maar los van die inhoudelijke discussie, het beleid is helemaal niet zo rechts. Vandaar dat de achterban ook klaagt. Dus volgens mij is dat ook niet het punt van die Daan de Neef. Maar dat hij juist dat gebaar van compassie mist.
Ja, ik ben het niet helemaal eens dat het beleid hartstikke links is geweest. Helemaal niet zelfs. Er zijn gewoon twee begrippen in mijn ogen die vaak door elkaar gehaald worden als het gaat over die asieldiscussie. Aan de ene kant heb je draagvlak. En natuurlijk is er draagvlak om mensen die in nood zijn, die moeten vluchten, op te vangen en ook op de juiste manier, kwalitatief goede manier, hier onderdak te geven. De andere kant van de medaille is draagkracht. En wat je ook vindt van het asielbeleid of over het asielvraagstuk, moeten we met elkaar kunnen vaststellen dat draagkracht eindig is. Dat je ergens gewoon moet zeggen, wij kunnen het op dit moment niet dragen. Financieel niet, ruimtelijk niet. En ik vind wel dat we, of je nou van de linkerkant of van de rechterkant bent, dat we dat wel even met elkaar moeten vaststellen. Want dan kan je ook beter verklaren wat er nu gebeurt. Hoef je het niet te koppelen aan een agenda. Het is een linkse agenda of een rechtse agenda. Ik denk dat de draagkracht gewoon eindig is. Dan kun je best draagvlak hebben. Ik vind ook dat we mensen goed moeten opvangen. Maar ik zie tegelijkertijd dat het steeds lastiger wordt om te organiseren in Nederland.
Ja, ik denk dat het niet klopt, omdat die term namelijk politiek geladen is, draagkracht. Want het is niet zo dat we met z'n allen vaststellen dat het nou zo'n enorme impact heeft en dat we daarom wat moeten minderen of pas op de plaats moeten maken. Iemand die ter linkerzijde in het politieke spectrum zit, zegt gewoon, we hebben heel erg lang bezuinigd op de asielketen en er is helemaal niet zo'n hoge instroom als 2015, 2016, dus het kan gerust meer. Dus die heeft helemaal geen problemen bij de draagkracht. Terwijl iemand aan de rechterkant zegt, het is nu klaar, ik citeer een VVD-fractievoorzitter, het is nu klaar, het valt niet meer uit te leggen aan de mensen in het land en we moeten een asielstop hebben. Dus dat die visies op draagkracht zijn gepolitiseerd. Die zijn niet eenduidig. Dus ik denk niet dat je er komt met zo'n verhaal en dat gewoon één kant moet winnen. Ik hoop de rechterzijde op dit vlak, omdat we er zo gewoon niet uitkomen.
Kijk, ik heb het echt over de acute crisis die nu zich voordoet. Hè. En daar denk ik wel degelijk dat je nu kijkt naar de gemeentes die het gewoon niet aankunnen. Of ze het nou wel of niet willen, of ze het nou heel graag willen. Dat gaat gewoon nu even niet. Dit is nou echt zo'n punt waar wij het over mogen, waar wij van mening mogen verschillen. Ik zie ook mensen die met een totaal verkeerd beeld protesteren. Ze komen alleen maar stelen of ze komen alleen maar de boel onveilig maken. Mensen die in nood zijn, die moet je altijd proberen op te vangen. En dat is denk ik ook onze morele plicht. En we proberen daar zo goed mogelijk uitvoering aan te geven. En dat is op dit moment vrijwel onmogelijk. En dat is ook pijnlijk.
Nog heel even over Daan de Neef zelf. Hij gaat weg zonder dat hij zijn zetel meeneemt. Zou je bijna verfrissend kunnen noemen anno 2022, toch? Goeie zet?
Ja, nou, verfrissend. Mona Keizer heeft dat ook eerder gedaan bij het CDA. Die ook echt niet eens was met het beleid op dat moment. Dus, maar wel een goede ontwikkeling, denk ik. We hebben genoeg versplintering in Nederland. Dus dat is moedig. Je zou bijna denken, ik wil niet speculeren, dat er wat meer aan de hand is rondom Daan.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR breekt.
En dan gaan we naar de studenten, want die roeren zich. Er is namelijk weer eens wat aan de hand. Studenten vinden dat zij ook recht hebben op een energietoeslag. Want ja, ook bij hen reizen de prijzen namelijk behoorlijk hard. Wethouders met armoede in hun portefeuille in 14 studentensteden en politieke jongerenorganisaties roepen nu de ministers Robert Dijkgraaf van Onderwijs en Carola Schouten van Armoedebeleid op om studenten zo snel mogelijk te compenseren voor hun gestegen energierekening. Deze groep werd eerder uitgesloten van die regeling. Harmen, zullen we bij jou beginnen? Wat vind je, zouden alle studenten zo'n energietoeslag moeten krijgen?
Nou, je wil zoveel mogelijk maatwerk leveren. En de rechtbank heeft eerder al gezegd dat je niet zomaar studenten mag uitsluiten van deze regeling. Dus ik steun dit wel degelijk. Tegelijkertijd, als je dan leest hoe het in de uitvoering dan misgaat, hè, en hoe knullig dat eigenlijk is. Van ja, gemeentes vinden dat het wel moet, maar ze kunnen het zelf niet. Want ze hebben de capaciteit niet om al de studenten te zoeken. Dus ja, dan moet Duo het maar oplossen. Want dat is zogenaamd zo'n efficiënte organisatie. Het gaat natuurlijk ook helemaal mis. Het is wel weer typisch voorbeeld van hoe uitvoering in Nederland achterblijft bij de wens.
Tom, hoe zit het in jouw gemeente met de studenten?
Geen idee.
Oké. Okay. Arwen, heb jij wel oog op in Den Helder?
Nee, wij hebben in Den Helder niet, helaas zou ik bijna zeggen, niet veel studenten.
Niet veel studenten,
nee. Ik ken heel veel mensen die nu op dit moment, kijk, studenten zitten ook vaak op slechter geïsoleerde. Dat is toch wat oude studentenflats. Ja. Dat is ook moeilijker om het klimaat te reguleren. En het is wel degelijk zo dat studenten op dit moment, dat de nood ook daar hoog is. En die mee hebben ook geen groot inkomen. Dus ik vind eigenlijk wel dat we daar iets mee moeten. Of het antwoord duo is, dat weet ik niet. Maar nou, dat er aandacht voor is, is denk ik alleen maar goed.
Tom, zou je een onderscheid moeten maken tussen of je studeert of niet, als je gewoon een bepaald inkomen hebt en je hebt een bepaalde energierekening?
Nou, ik vind dat wel wat te zeggen valt voor die uitspraak van de rechter. Want je maakt gewoon beide kosten. En ik zou ook niet weten waarom je als student ervan zou moeten worden uitgesloten. De reden waarom ik net zei van hoe zit het met studenten bij jou. En dat ik zei geen idee. Want volgens mij zijn er nog geen studentenflats in Oldebroek of iets dergelijks. Die trekken allemaal weg naar de grote steden waar de universiteiten staan. Dus dat was de reden waarom ik niet echt een idee heb hoe dat nou voor invloed is in Oldebroek. Want als je daar gaat wonen, dan ben je meestal klaar met je studie en ben je aan het werk en heb je dus ook een inkomen, zeg maar, waar je dat van kunt betalen.
Ja, ik
dus
ken
dan
de situatie in Zwolle niet zo goed, maar ik had me nog voor kunnen stellen dat ze er misschien wel wat studenten uitwijken, maar als dat niet het geval is.
Nee, want in Zwolle kun je nog, het is natuurlijk allemaal relatief, want het is altijd moeilijk, maar kun je nog wel redelijk eenvoudig, relatief gezien, een kamer krijgen. Dus het is niet zo dat die dan uitwijken naar Oldebroek of iets dergelijks. Die blijven gewoon allemaal in Zwolle. En dat is inderdaad de meest dichtstbijzijnde stad waar je een hbo hebt. Dus dat zie je wel, maar ja, ik denk dat het dus eerder van toepassing is op de grote steden, zoals Nijmegen.
Oh. BNR breekt.
Mijn panel bestaat vandaag uit Tom de Nooier van de lokale partij CVO in Oldebroek en Harmen Krul van het CDA Den Helder. En we gaan kijken naar jullie eigen nieuws. Harmen, jij hebt nieuws over een controversieel figuur, Andrew Tate. Ja. Een oud kickbokser en influencer. En staat bekend om zeer controversiële uitspraken, zoals onder andere deze.
This is what she likes. She's not allowed to like things. Her opinions are invalid.
Niet bepaald vrouwvriendelijk. Harmen, wie is deze man en wat is er aan de hand?
Ja, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik tot voor kort niet wist wie Andrew Tate was. Maar nu ik weet wie het is, kan ik eigenlijk niet wegkijken. Alsof je naar een ongeluk kijkt waar je oog niet van af kan houden. Maar Andrew Tate is een influencer. De oprichter van de zogenaamde Hustler University. Iemand die heel erg veel filmpjes maakt om met name jonge tieners te inspireren om zoals hem te zijn. Hij laat altijd heel veel geld zien, vrouwen zien, succes zien. Maar er zit een ongelooflijk gevaarlijke ondertoon in zijn uitspraken. Want ze zijn namelijk bijna allemaal ontzettend vrouwonvriendelijk. Je laat er net eentje horen die je dan controversieel noemt. Nou, ik denk dat die nog wel meevalt. En inmiddels hebben ook heel erg veel social media platformen hebben hem ook verbannen daarvan. Ja. Dat is best opvallend. En wat blijkt nou? Hij is nog steeds ontzettend populair, ook in Nederland. Iemand die echt structureel ontzettend vrouwonvriendelijke dingen zegt. Mensen ook eigenlijk probeert te inspireren om dat ook te gaan doen. Die zo ontzettend veel volgers heeft bij onze jonge jeugd. Ik vond het wel opvallend.
Ja, het gaat om jonge jongens dus die daar eigenlijk zich tot aangetrokken voelen. Tot die mannen wat hij verkondigt. Hoe komt dat, denk je?
Omdat we toch in een tijd waarin jonge mensen heel gauw op hun Instagram, vanaf 10 jaar zitten ze eigenlijk al de hele dag te scrollen, zien ze een soort ideaalbeeld wat ze heel erg aanspreekt. Die man heeft heel veel geld, heeft prachtige auto's, altijd de mooiste vrouwen. En dan denken heel veel jonge mensen, dat is een rolmodel, dat wil ik ook. Die ga ik volgen. En dat mijn gevoel is dat de nieuwe generatie, jongere generaties daar veel meer aan vastklampen, omdat ze er veel meer mee geconfronteerd worden, omdat ze de hele dag op die telefoon zitten, dan eerdere generaties. Maar puntje bij paaltje, en zo is het wel vaker bij dit soort sprookjes, is het toch meer een nachtmerrie, want wat blijkt, het is ook een beetje een piramidespel. Je betaalt dan Andrew €50 per maand om zijn lessen te volgen. En als je meer mensen aanbrengt, krijg je €25 terug. Nee. En zo ontstaat er dus ook een verdienmodel. Maar ik vond het heel opvallend.
Wat moeten we met dit soort mensen? Want aan de ene kant, al die tieners zitten op hun telefoon. Ze kunnen erbij. Het is niet zoals bij de televisie bijvoorbeeld, dat een omroepbaas kan zeggen, nou, dit willen we niet meer. Hoe ga je daarmee om?
Ja, het is een heel saai antwoord, maar wel het belangrijkste, bewustwording. Ik vind echt dat social media, jonge kinderen die heel vroeg al daarmee geconfronteerd worden, wees je bewust van de gevaren. De verslaving en het feit dat mensen er helemaal in opgaan. Ik denk dat we daarop moeten blijven hameren. Want de loyaliteit die dit soort jonge mensen ontwikkelen naar zo'n persoon, dat is echt best bijzonder.
Nog even over het verschijnsel Andrew Tate aan zich. Ik heb het laatst ook wat meegekregen, ook wat uitspraken van hem gezien. ben ook absoluut geen fan van. Maar waar het vandaan komt, los, volgens mij klopt het helemaal wat Harm zegt over social media en dat je verslaafd wordt om die gast maar te blijven kijken en dat die compleet in je algoritme is opgenomen. Denk ik natuurlijk dat het een overtrokken reactie is op het feit dat masculiniteit natuurlijk ook wel ergens taboe wordt gemaakt. En dat die man ook niet meer weet hoe ze dat moeten uit. Maar ik denk dat een betere reactie was, wie kent hem nog, wat Jordan Peterson aan het doen was in Canada. Kun je ook van alles van vinden en verwerpelijk en dit en dat, maar die was daar serieus mee bezig, schreef boeken, er ging in op als ook volgens mij is een psycholoog ook als op het mannelijk gedrag en hoe je dat weer zou kunnen terugbrengen, want ik denk dat heel veel mannen zich ook, ja, hoe moeten we ons nou opstellen als ik bijvoorbeeld een vrouw wil winnen voor me, wat kan ik wel en niet doen in een MeToo tijdperk? Ik denk dat dat wel legitieme vragen zijn. Alleen het antwoord van Andrew Tate is: je mag haar slaan en je mag gewoon vreemd gaan als je geen loyaliteit voor haar voelt. Want dan is het exercise, zoals hij dat zegt, om maar eens wat uitspraken te pakken. Kijk, volgens mij is dat natuurlijk het antwoord niet, maar het geeft wel aan waar het vandaan komt.
Nee, lijkt me niet helemaal de bedoeling allemaal, inderdaad. Tom, jouw eigen nieuws, waar wil je het over hebben vandaag?
Ja, over een wet die eraan zit te komen in de Tweede Kamer voor behandeling. Dat is de nieuwe transgenderwet. En ja, dan denk je van, wat is daar dan, wat gaat dat inhouden? Nou, dat betekent dat als je je geslacht wil wijzigen op je geboorteakte, moet je op dit moment 16 zijn en moet je een verklaring hebben van een medisch specialist die kan aantonen en die zegt en verklaart dat jij last hebt van genderdysforie. Dat betekent dat je je niet comfortabel voelt, dat je genderidentiteit, dus hoe je voelt, niet overeenkomt met je biologisch geslacht. Ja. En dan kun je dat aanpassen. Maar die nieuwe wet die zegt eigenlijk dat je helemaal geen medische verklaring meer nodig hebt. Iedereen vanaf 16 jaar kan naar het gemeentehuis zometeen en zeggen, nou, ik wil het gewoon nu veranderen. Je hoeft dan van niemand meer toestemming te hebben en het wordt gewoon veranderd. En zelfs voor kinderen onder de 16 wordt het mogelijk. Alleen moet je toestemming hebben van je ouders. En als je die niet hebt, kan de rechter dat kind alsnog gelijk geven. Dus met andere woorden, iedereen kan te pas en te onpas zijn geslacht laten veranderen. En ik...
Nou, dat is wel een beetje kort door de bocht, toch? Als je zegt, je bent 15, dan heb je dus of toestemming nodig van je ouders of van de rechter, die je denk ik niet zo heel snel krijgt. Dus
jawel,
dat is niet te pas en te onpas.
Jawel, daar wordt wel heel erg op voorgesorteerd dat dat dus gaat gebeuren. Dat als een
conflict, hoe sorteer je daarop voor dat de rechter een bepaalde uitspraak doet?
Nou, als je kijkt naar bepaalde jurisprudentie of je kijkt naar wetten die er nu al liggen, ligt compleet in lijn de verwachting. En daar is eigenlijk consensus over dat de rechter uiteindelijk het kind gelijk zal gaan geven. Al dan niet onder druk door internationale organisaties. Ik heb bijvoorbeeld ook gesproken met het college van de rechter van de mens, die vinden dat kinderen van 9 dat al zelf moeten kunnen bepalen, ook als het gaat om medische ingrepen voor hun eigen lichaam. Dus je ziet dat het beschermend karakter van het gezin dan ook helemaal verdwijnt. Want de rechter kan dus gaan ingrijpen als een kind daar echt tegen ingaat. Maar het heeft ontzettend veel gevolgen. Want geslacht is zometeen niks meer waard. Want de vrouwenrechten...
Wat is het niet waard?
Nou, omdat bijvoorbeeld vrouwenrechten, als je het hebt over eigen voorziening, als je het hebt over kleedkamers, kan een man gewoon naar het gemeentehuis gaan en zeggen, ik ben vrouw, ook heb je mannelijke geslachtsdelen. En die kan dan gewoon de kleedkamer van vrouwen binnen. Dat dreigt nu te gaan verdwijnen.
Laat jij wel eens je paspoort zien als je een kleedkamer ingaat?
Nee, maar dan maak je er dus aanspraak op. Dus als iemand zegt van, nee, maar ik wil die vrouwenkleedkamer in, dat kan natuurlijk voor... Je kunt natuurlijk bedenken wat het allemaal teweeg gaat brengen en ook wat voor mensen dat aantrekt. Dan kan het ervoor gaan zorgen dat vrouwen zich zeer onprettig gaan voelen in hun eigen voorzieningen, omdat mannen gewoon zich kunnen laten omschrijven op het paspoort. En het tweede gevolg wat het ook heeft, dat als je nu in transitie wil gaan, bijvoorbeeld het VU Medisch Centrum, dan wordt er nu zorgvuldig onderzoek naar gedaan. Maar op het moment dat jij al kunt zeggen, ja, maar hallo, waarom zou je mij nog weigeren? En want ik heb op mijn paspoort heb ik het al gewoon laten veranderen. Zie je dus eigenlijk dat een zorgvuldige toets helemaal verdwijnt. Terwijl ook bekend is...
Waarom zou die toets verdwijnen? Omdat jouw paspoort anders is?
Nou, omdat als
gaat een arts dan iets anders doen?
Nou, omdat het natuurlijk een druk gaat leggen op bijvoorbeeld het VU Medisch Centrum en op andere klinieken, dat op het moment dat jij ook kunt zeggen, ja, maar hallo, ik ben al een vrouw, kijk maar, ik heb mijn geslacht al laten veranderen, dan wordt natuurlijk wel druk uitgeoefend van, ja, dan moet ik dat toch ook kunnen afdwingen als het gaat om ingrepen die
worden
gemaakt.
Waarom denk je niet dat een medische professional daar gewoon zelf een afweging in kan maken?
Omdat er steeds meer druk wordt gezet.
Door wie? Heb jij met die mensen gesproken? Nee, hoor omdat van artsen dat zij onder druk gezet worden?
Omdat er een heel groot maatschappelijk druk wordt uitgevoerd. Ook als je kijkt naar demonstraties, als je kijkt naar organisaties, als je kijkt naar wat het COC wil, heeft dat inderdaad zijn invloed. Omdat dat best wel aan maatschappelijke druk onderhevig is. En er komt ook nog eens bij dat ik het ook heel erg onwenselijk vind.
Ja, want, maar dat is dus een heel ander punt. Maar ik heb nog niets gehoord van geen enkele arts die zich hier tegen uitspreekt. Of die zegt, ik word onder druk gezet.
Er zijn
dus
zeker
dat zijn
wel...
dus jouw, dat is jouw standpunt, jouw aanname dat die artsen onder druk gezet worden, toch?
Nee, ik zeg dat als je nu het maatschappelijk debat afwacht en die wet gaat uiteindelijk komen, gaat het inderdaad zijn druk hebben op ook die transitie. Omdat mensen die bijvoorbeeld worden afgewezen deze in eerste instantie met een paspoort in de hand op een gegeven moment naar die arts kunnen gaan en kunnen zeggen van ja, hallo, maar ik heb het op voor de wet. Hier, kijk maar naar mijn geboorteakte, heb ik het al aangepast.
Maar heeft de arts toch niks mee te maken?
Ja, ik denk dat het wel zo is. Dat zie je steeds meer gelijk opgaan, dat de individuele wens voor zelfbeschikking steeds grotere rol gaat spelen. En als ik nog één punt erover mag maken, ik denk dat het ook onwenselijk is als je kijkt naar mensen die onzeker zijn in de puberteit over hun eigen geslacht, waar dus nu aan tegemoet wordt gekomen dat het allemaal veranderd moet zijn, is bekend uit wetenschappelijk onderzoek dat 80% daar gewoon uiteindelijk weer comfortabel wordt bij een originele geslacht, om maar zo te zeggen. Dus ik denk dat het allemaal nadelige gevolgen kan hebben waar we te weinig oog voor hebben. En er is nu een manifest wat daar aandacht voor wil vragen. En dat vind ik eigenlijk wel een goede zaak.
Harmen?
Ja, ik ga dat manifest niet tekenen. Maar ik ga Tom wel een klein beetje helpen. Allereerst, de transzorg in Nederland is absoluut niet voldoende. Dat mag ik even voorop stellen. Op het moment dat je in transitie wil gaan, als jij zeker weet, je hebt die worsteling doorgemaakt, dan moet je ongelooflijk veel hoepeltjes door, en dat is een ongelooflijke belasting voor zo'n persoon. Tegelijkertijd zien we de afgelopen jaren wel een gigantische toename, met name het aantal tienermeisjes, waardoor de wachttijden bij klinieken heel erg oplopen.
Ja, er zijn twee plekken maar in Nederland waar het kan. Hè?
Ja, dus die lopen gigantisch op. En een zorg, en ik noem het alleen een zorg, is wel dat het zelfbeschikkingsrecht uiteindelijk voor de diagnose gaat. En dat is niet altijd het beste voor de persoon in kwestie. En dat is wel waar wat mensen voor waarschuwen nu. Want op het moment dat je voor de wet al een man bent, dan hoef je ook niet meer de diagnose door. En voor sommige mensen is die diagnose, dat helpt ook heel erg. Dus dat betekent niet dat ik een tegenstander ben van de wet. Sterker nog, ik vind ook dat we dit veel beter moeten organiseren. Maar er zit wel een zorg in als het zelfbeschikkingsrecht de diagnose gaat vervangen.
En met die genuanceerde mening moeten we afsluiten voor vandaag. Tot zover BNR Breekt. Dank aan mijn panelleden Harmen Krul, fractievoorzitter van CDA Den Helder, en Tom de Nooijer, fractievoorzitter van lokale partij CVO in Oldebroek. Morgen is BNR Breekt er weer. Tot die tijd volg je BNR via de socials zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zo BNR Zaken doen met Edwin Mooibroek. Tot morgen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.